Handelingen, hoofdstuk 6. Vorige keer hebben we ongeveer 3 kwartiertjes gesproken over 7 versen. Vandaag gaan we dubbel zoveel versen zien. En hopelijk in minder tijd. Anders krijg ik boze blikken, denk ik. Herinner je hoe we vorige keer gezien hebben dat er eigenlijk oneenigheid kwam in de gemeente. Hoe daar een verwaarlozing van de Grieks sprekende weduwe was in de dagelijkse zorg. En daar kwam gemor onder de discipelen. En we hebben toen ook gezien dat dat niet vreemd was. Zelfs met geïnspireerde mensen, met zeer godsvruchtige mensen, kwamen er toch problemen. Maar we hebben dan ook gezien hoe zij met die problemen omgingen. Zij pakten de problemen aan. Ze deden niet alsof er niks aan de hand was of dat er niet over gesproken mocht worden. Er werd over gesproken en er werden oplossingen gezocht die Goden welgevallig was. En herinner u ook dat de apostelen eigenlijk zeiden van kijk, wij moeten bezig zijn met het prediken van het woord. En we gaan ons een paar mannen aanstellen, 7 mannen, die bekwaam zouden zijn, die over die vaardigheden zouden beschikken om die dagelijkse zorg toe te dienen aan die weduwe. En zo worden daar ook 7 mannen uitgekozen. En die worden tot die taak aangesteld. En dus dat probleem is opgelost, die aanval van de Satan, waar hij probeerde ook weer de gemeente uit elkaar te trekken, die mislukte. En we zien het gevolg daarvan, daar zijn we in vers 7 ook mee gestopt, dat het woord van God groeide. En dat het getal van de discipelen in Jeruzalem nam heel sterk toe. En dat er zelfs, op het einde hebben we dat gezien, dat er zelfs priesters gehoor gaven aan het geloof dat gepredikt werd in Jeruzalem. Nu als we erover nadenken, een priester van het Joodse systeem, om een kind van God, om een christen, wederom geboren persoon te worden, dat vergt een enorme opgave, een enorm offer, want dat betekent dat jij alles wat u bekend is, alles waar jij vertrouwd mee bent, prijsgeeft, om een nieuw onzeker leven tegemoet te gaan als een discipel van Jezus. Een leven waarin jij wordt uitgestoten door de uwe, door de mensen met wie je altijd bent geweest, die u altijd hebben lief gehad, die u altijd hebben beschouwd als uw broeder en uw zuster. En hier waren priesters die toch gehoor gaven aan dat geloof, omdat zij de waarheid van het evangelie erkenden. En dat is natuurlijk een bemoediging. Herinner u hoe we ook vorige keer gezegd hebben dat hier eigenlijk ook een shift komt in het verhaal van Handelingen, een verandering, een ommekeer. Daar waar we tot hoofdstuk 6 zagen, dat enkel de apostelen wonderen en tekenen deden, zien we vanaf hoofdstuk 6 vers 8, daar hebben we toen ook heel even aangestipt, waar we vandaag gaan beginnen, dat er een man gelijk Stefanus ook wonderen en tekenen doet. En Stefanus wordt niet voor niks genoemd in hoofdstuk 6 bij 1 van de 7, want het volgende hoofdstuk gaat over hem. Het hoofdstuk daarna, in hoofdstuk 8, daar gaan we Saul tegenkomen. En hij gaat ook een vooraanstaande rol krijgen in het verhaal, Saulus, om het zo te zeggen, in het verhaal van Handelingen. Na hem zien we dat Filippus een vooraanstaande rol krijgt. Dus die personages die worden door Lucas even aangestipt soms, om daarna terug te komen op deze personages, om eigenlijk hun verhaal te vertellen, alleszins datgene wat de Heilige Geest wil, dat wij vandaag de dag, anno 2014, ook moeten weten, en waar wij ook van kunnen leren. Maar dan komen we dus in Handelingen hoofdstuk 6, vers 8, en wat zien we? En Stefanus, vol van genade en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Stefanus was een van die 7 die eerst was aangesteld om die Grieks sprekende weduwe te verzorgen, die werden verwaarloosd. Maar we zien hier dat hij waarschijnlijk heeft die taak een einde gekend, of is er minder werk geweest. We weten niet wat nu precies de ommekeer heeft teweeggebracht hierin. Maar hier zien we diezelfde Stefanus, vol van genade en kracht, en hij doet onder het volk grote wonderen en tekenen. Dus hij is verder gegaan. Hij is zich ook gaan bezighouden met het prediken van het evangelie van Jezus Christus. En hij doet het door wonderen en grote tekenen te doen. Daar waar we tot nu toe zagen dat enkel de apostelen dat deden. En wat gebeurt er dan? in vers 9, doch er stonden sommigen op van hen, die waren van de zogenaamde synagoge van de libertijnen. De libertijnen, dat waren vrijgemaakte slaven, die waren vrijgemaakt van de Romeinse slavernij. Daarom noemden ze die de libertijnen. Dus van de synagoge van de libertijnen, ook van de Cyreneërs en de Alexandrijnen, dat zijn Joden uit Afrika. Wie nog meer? En van Joden uit Cilicië en Azië, dat zijn Joden uit Azië. En wat waren die, al die Joden aan het doen? Die waren aan het redetwisten met Stefanus. Aan het discussiëren, aan het praten, aan het overleggen, aan het redeneren vanuit de schrift, met de schrift, wat Stefanus predikte en wat zij geloofden. Dat was een dialoog gaande, aan het redetwisten. En we kunnen ervan uitgaan, als we ook gaan zien hoe het verhaal zich gaat evolueren, dat het hun niet te doen was om een eerlijk gesprek te hebben met Stefanus. Ze waren erop uit om hem te strikken. We hebben dat nog eens gezien, bij Jezus. Jezus had hetzelfde aan de hand. Als Jezus predikte, wie kwam er dan met tijd en stond naar hem toe? Het zij de Sadduceeën, het zij de Fariseeën, het zij de Herodianen. Tot nu toe hebben we in de handelingen ook gezien dat het voornamelijk de Sadduceeën waren die daar in het voortouw namen om ook de apostelen proberen het leven zuur te maken. En nu is Stefanus daar en nu gaan we zien dat het de Fariseeën zijn die hem proberen het leven zuur te maken. En deze mensen zijn dus aan het redetwisten met Stefanus. Maar kijk eens wat er in vers 10 gezegd wordt. En zij waren niet bij machte de wijsheid en de geest waardoor hij sprak te weerstaan. Nu, ik geloof in het verhaal zoals ik dat presenteer, dat Stefanus door inspiratie en door de Heilige Geest werd hij geleid. Dus dat wil zeggen, God openbaarde hem de dingen die hij moest weten. Maar herinner u, aan wiens voeten heeft hij ook gezeten tot nu toe? Aan de voeten van de apostelen. Welke opdracht had Jezus de apostelen gegeven? Maak discipelen, doopt hen, in naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest, en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen had. Wat waren de apostelen bezig? De mensen aan het leren te onderhouden al wat hij bevolen had. De apostelen op dat moment kregen ook door inspiratie woorden en opdrachten van Jezus om te prediken aan het volk wat zij nog niet konden dragen toen Jezus nog niet gestorven was. Want Jezus heeft niet alles aan hen bekendgemaakt. Daarom moesten zij de geest krijgen. En hier zien we dat Stefanus geloof ik enerzijds door inspiratie spreekt, maar ook door de kennis die hij heeft opgebouwd. De kennis, kijk, als wij spreken over wijsheid, wat is wijsheid? Wijsheid is kennis die je hebt opgebouwd om die op een juiste wijze te gaan toepassen. Dat is wijsheid. En wij kunnen niet wijs zijn als we niet eerst kennis ook willen opbouwen. Wijsheid gaat hand in hand met kennis. En de kennis en de kracht van de geest waardoor Stefanus sprak, wat hij zei en hoe hij het zei, die overtuiging waarmee hij sprak, de fariseeën en hen uit die secte, die konden dat niet weerstaan. En dan moet je denken wat een blamage dat was voor hen. Want wie waren het die eigenlijk aanschouwd werden onder de Joden als zij die de kennis hadden van de wet van Mozes, van de leer van God? Nou, dat waren de fariseeën. En zij die de kennis hadden, waren niet bij machten om die Stefanus, die ook iemand was van een ander gebied, die was niet, we hebben gezien van de Grieks sprekende vorige keer, hij was niet geboren en getogen in Jeruzalem en Israël. Hij kwam van elders. En hij bezat die kennis om het woord van God te prediken en die anderen konden dat niet, die konden daar niks tegen inbrengen. En wat moet je dan doen? Wat moet je doen? Nou, je moet het niet. Wat kunt je doen als jij oneerlijk bent? Als jij je gelijk niet kunt halen, terwijl je ziet dat de persoon die tegen u aan het spreken is, dat die goede argumenten aanhaalt, dat die waarheid spreekt, en dat het eigenlijk juist is wat hij zegt. Als jij dat niet wilt aanvaarden, wat rest u dan om te doen? Wel, kijk eens wat ze doen. Vers 11. Toen schoven zij mannen naar voren die zeiden, wij hebben hem lasterlijke woorden tegen Mozes en God horen spreken. En zij brachten zowel het volk als de oudsten en de schriftgeleerden een opschudding. En op hem aandringende, sleepten zij hem mede en leidden hem voor de raad. En hier is die raad die bestond uit voornamelijk fariseeën. En voerden valse getuigen aan en die zeiden, Deze mens spreekt onophoudelijk lasterlijke woorden tegen deze heilige plaats en de wet. Want wij hebben hem horen zeggen dat deze Jezus, de Nazoreër, deze plaats zal afbreken en de zeden veranderen die Mozes ons heeft overgeleverd. En alle die in de raad zitting hadden, zagen toen zij hem aanstaarden zijn gelaat als het gelaat van een engel. Hier is een instituut. Dat staat voor godsvrucht, voor waarheid, voor een leven met God. En wat doet dit instituut? Het onderdrukt de waarheid Gods. Ze konden het niet halen tegen de discipelen. En wat doen ze dan? Ze gaan leugens vertellen en zeggen, wij hebben hem lastelijke dingen horen spreken. Nu, ik denk de beschuldiging die ze hem geven, die zal waarschijnlijk waar zijn. Want Jezus predikte ook dat hij, die wat hier gezegd wordt, dat hij die plaats zal afbreken en de zeden zal veranderen. Dat was geen leugen. Dat was wat Jezus predikte. En als Stefanus predikte wat Jezus predikte, predikte hij dat ook. Alleen hun interpretatie van die woorden was heel verkeerd. Zij wilden vasthouden aan iets wat God had vervuld. Zij wilden vasthouden aan het oude systeem, terwijl God gezegd heeft dat oude systeem dat wijst naar een nieuw systeem. Als dat nieuw systeem komt, heeft dat oude afgedaan. Dat hebben zij nooit willen aanvaarden. Zij aanvaarden de Christus niet. Zij aanvaarden de leer van Christus niet. En daardoor moesten ze valse getuigen gaan aanvoeren. Ze moesten mensen leugens gaan laten vertellen over Stefanus. Wat krak hetzelfde hebben ze met Jezus gedaan. Stefanus treedt hier in de voetsporen van Jezus. En het is de Geest die hem ook de kracht geeft om dit te ondergaan. Want waar wij voorzichtig in moeten zijn als wij te maken krijgen met dit soort verdrukking, is dat wij ons argument, onze discussie, onze strijd voor de waarheid op een emotioneel niveau gaan voeren. En dat is juist wat mensen die de kennis niet hebben, die de wijsheid niet hebben om hun kennis op de juiste manier toe te passen, dat is wat zij doen. Zij kunnen het niet halen. En ze gaan eigenlijk niet de bal spelen, maar ze gaan de man spelen. Ze gaan gemeen worden. En hier moet je, probeer je dat in te beelden. Stefanus staat daar, ik weet niet of hij nog mensen bij zich had, alleszins, hij wordt hier voorgesteld, hij staat daar voor die raad. Voor hem worden valse getuigen aangevoerd die leugens vertellen over hem. Probeer je daar eens in de plaats te stellen van die Joodse leiders die daar zitten in die raad. Zij weten dat daar mensen leugens aan het vertellen zijn. Dus ze beschuldigen Stefanus dat hij tegen deze plaats, tegen Jeruzalem, tegen de tempel en tegen de wet van Mozes allerlei lasterlijke dingen spreekt. Kijk eens in Exodus hoofdstuk 23. Als er iemand was die de wet kende, dan waren zij het wel. En zij zitten daar. En zij zien dat schouwspel. En zij weten wat daar aan het gebeuren is. Ze beschuldigen Stefanus van tegen de wet in te gaan. Wat staat er in Exodus 23, vers 1? Gij zult geen vals gerucht verbreiden. Gij moogt de schuldigen niet helpen als misdadig getuigen. Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, nog in een rechtsgeding getuigenis afleggen, met de meerderheid mee om het recht te buigen. Ook zult gij een onaanzienlijke niet voortrekken in zijn rechtsgeding. Zijn dit de principes die ze hier aan toepassen zijn? Zij die de kennis waren van God en Gods wet? Absoluut niet. Hoe moet hun geweten niet gesproken hebben tot hun? Ze moeten dat uitgeschakeld hebben. Dat kan bijna niet anders. Daar moet zoveel boosheid en haat in hun hart hebben gezeten, dat ze wisten dat ze verkeerd waren. En ze gaan een ander beschuldigen, jullie zijn zo slecht, of Stefanus, jij bent zo verkeerd bezig. En zij waren het zelf die tegen de wet in aan het handelen waren. Kijk eens in Spreuken, hoofdstuk 6. Ik vind het kwaad, Spreuken, hoofdstuk 6. Vers 16. Deze zes dingen haat de Heere. Ja, zeven zijn hem een hartgrondige gruwel. hoogmoedige ogen, een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat heilloze plannen smeert, voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen, wie leugens uitblaast als een vals getuige, en wie twist ook tussen broeders. Wat had Stefanus verkeerd gedaan? Niks. En toch tegen de wet in gaan ze valse getuigen aanvoeren, om toch maar hun gelijk te willen halen. Valse getuigen voerden ze aan. En Stefanus, te midden van die moeite, die verdrukking, en eigenlijk het onrecht dat hem werd aangedaan, in vers 15 zien we, alle die in de raad zitting hadden, zagen toen zij hem aanstaarden zijn gelaat als het gelaat van een engel. En ik weet niet of dit iets bovennatuurlijk was, of als dit een uitdrukking moet weergeven van de rust en de beheersing die Stefanus uitstraalde op dat moment, omdat hij werd geleid door de Heere, hij had de kennis en de waarheid, hij hoefde nergens voor te vrezen, hij wist wat hij sprak was juist, en hij wist dat de mensen die daar aan het zitten waren, slecht bezig waren. En omdat hij wist dat God aan zijn zijde stond, moest hij zich ook nergens over opjagen. Hij moest niet bezorgd zijn. Hij was bereid om wat hem te wachten stond, om dat te aanvaarden, maar hij moest wel de waarheid spreken. En dat is ook iets wat wij moeten leren, als wij de kennis hebben opgebouwd, en dan de wijsheid ontwikkelen, en dat is ook iets waar Jacobus ons voor leert, dat wij voor moeten bidden tot God, dat hij ons die wijsheid geeft, dat wij weten hoe wij de kennis moeten toepassen die we hebben opgebouwd. Dat is zo belangrijk dat wij onszelf beheersen, wanneer er een tegenaanval komt van de Satan, om ons juist uit ons element te doen geraken. En dat is een mooi voorbeeld wat Stefanus hier geeft. Hij beheerst zich, en de anderen zien dat. En wat gebeurt er dan? En hoofdstuk 7, die gaan we niet vandaag helemaal zien, we gaan naar tot en met vers 8 zien. Maar in hoofdstuk 7, dat is de langste prediking die we terugvinden in de brief van Handelingen. En daarin gaat Stefanus een opsomming geven van de geschiedenis. En er zijn verschillende plaatsen in de Bijbel waar we zien dat bepaalde figuren eigenlijk een stuk geschiedenis over het volk van Israël gaan vertellen. Ik zal enkele plaatsen noemen, Deuteronomium 26, Jozua 25, Nehemia 9, Psalm 106, er zijn nog wat andere psalmen. Maar daar wordt eigenlijk de geschiedenis verteld. En Stefanus, het is merkwaardig, hij gaat in die eerste 8 versen, wat we vandaag gaan zien, gaat hij ook spreken over bepaalde dingen die we eigenlijk wel zouden kunnen weten als we in Genesis gaan lezen. Maar Stefanus zegt het hier eigenlijk door inspiratie expliciet wat er toen was gebeurd. Er zijn ook bepaalde dingen waarover hij gaat spreken, die wij niet konden weten tenzij hij ze nu geopenbaard heeft. En dat is ook mooi, want dan kunnen we deze lijn van de geschiedenis meenemen in ons overzicht van hoe wij eigenlijk de Bijbel moeten verstaan en hoe de dingen zich ook hebben ontplooid. En we gaan ook een paar dingen tegenkomen die tegenstrijdig zijn. En ik ga die ook proberen uit te leggen, want vroeg of laat gaat je toch iemand tegenkomen die een probleem heeft met de Bijbel en die deze punten gaat aanhalen. En dan is het goed dat je daarover al hebt nagedacht, omdat je daar ook op voorbereid bent. En ik ga je ook suggesties geven, want het hoeft geen tegenstrijdigheid te zijn. Maar Stefanus is daar bij die raad. Hij staat daar, en wat staat er in vers 1? De hoge priester zeide, is dat zo? Dus, die valse getuigen worden opgevoerd tegen hem. Hij zegt, ja, we hebben gehoord dat deze mens hier predikt dat Jezus deze plaats gaat afbreken en dat die zeden gaat veranderen die Mozes heeft overgeleverd. En op die vraag en op die beschuldiging zegt de hoge priester Stefanus, is dit zo? En wat doet Stefanus? Hij vraagt het woord. Hij vraagt in vers 2, gij mannen, broeders en vaders, hoor toe. Hij wil hen niet gaan uitleggen. En misschien is het nuttig als je, voor hen die dat willen, we kunnen die hele prediking wat opdelen in verschillende secties. En ik zal met tijd en stond wel zeggen wat verschillende onderdelen daarin zijn, maar de eerste is alleszins van vers 2 tot en met vers 8, dat is het eerste stuk waar Stefanus over gaat spreken. Die dient ook een beetje als een uitleiding van het verder waarover hij zal gaan spreken. Maar wat zegt hij? Zijn mannen, broeders en vaders, hoort toe in vers 2. De God der heerlijkheid is verschenen aan onze vader Abraham toen hij nog in Mesopotamië was, voordat hij in Haran ging wonen. En hij zeide, dus God zeide tot Abraham, verlaat uw land en uw bloedverwanten en kom herwaarts naar het land dat ik u wijzen zal. Toen vertrok hij uit het land der Galdeeën en vestigde zich in Haran. En nadat zijn vader gestorven was, bracht hij hem vandaar over naar dit land waar jij nu woont. Tot hier. Hier gaan we een eerste probleem tegenkomen. Maar Stefanus gaat eigenlijk zichzelf verdedigen tegenover die raad, tegenover de beschuldiging dat hij predikt, wat Jezus predikte, dat die wet afgedaan zou hebben en dat de plaats zou afgebroken worden. Dat is de beschuldiging. Maar wat gaat Stefanus doen? Hij gaat beginnen bij het begin. Want zij zeggen, hij laster deze plaats. En wat was voor hun deze plaats? Jeruzalem, daar waar de tempel van God stond. Daar waar de centrale plaats van aanbidding was. Wat doet Stefanus? Hij gaat naar het moment dat er nog geen sprake was van Jeruzalem. En dat God toch aanbeden werd. En dat God toch zijn plan aan het ontvouwen is. Hij gaat voor de tijd dat de tempel daar stond, voor de tijd dat Jeruzalem de plaats van aanbidding was. Maar het eerste probleem wat we hier tegenkomen is, dat er staat in vers 4 op het einde, hè, dus God heeft hem geroepen, en in vers 4 staat, nadat zijn vader gestorven was, bracht hij hem vandaar over naar dit land waar jij nu woont. Nu we weten, Abraham woonde eerst in Ur. Ik weet niet of je, degene die willen, kijk eens even op die kaartje op de achterkant van de Bijbel. En ik denk dat dat hedendaag Irak is, of Iran, een van de twee. Ik ben daar niet zo heel goed in. Maar Ur ligt helemaal rechts. Ik zal het even laten zien. Als je hier Israël hebt, ligt Ur hier. Helemaal rechts aan zo'n soort merken. Dan als je wat naar boven gaat, links naar boven, daar zie je Haran. Dus uit Ur heeft God Abraham geroepen. En hij is dan naar Haran gereisd. En van Haran staat er een handeling. En nadat zijn vader gestorven was, is hij naar het beloofde land gegaan. Ja, dat is wat het verhaal zegt. Maar laten we nu eens even kijken naar Genesis. Dan gaan we iets tegenkomen wat ons misschien zal verontrusten. In Genesis 11, vers 26... Daar lezen wij, toen Terach 70 jaar geleefd had, verwekte hij Abraham, Nachor en Haran. Terach is de vader, de papa van Abraham. Toen hij 70 jaar geleefd had, staat daar, verwekte hij Abraham, Nachor en Haran. Krijgen ze in vers 32 van datzelfde hoofdstuk. De dagen van Terach waren 205 jaar. En Terach stierf te Haran. Zover geen probleem. We hebben ook gezien in de handelingen, Haran stierf, Terach stierf, de papa stierf, en Abraham vertrok. Maar kijk nu eens, hoofdstuk 12, vers 4. Toen ging Abraham, zoals de Heer tot hem gesproken had, en Lot ging met hem, en Abraham was 75 jaar oud, toen hij uit Haran vertrok. Ziet een van de broeders het probleem. Er staat in vers 27 van hoofdstuk 11. Hij verwekte Abraham, Nachor en Haran toen hij, hoofdstuk 11 vers 26, 70 jaar oud was. Hij leefde volgens vers 32, 205 jaar. Ja? Maar hoe kan dan, als Abraham 75 jaar oud was, hoe kan hij dan naar Haran vertrokken zijn? Want dan zou zijn vader nog leven op dat moment. Toch zegt Handelingen, toen zijn vader stierf, is hij naar het beloofde land vertrokken. Maar volgens deze data zou hij op dit moment nog leven. Maar ja, hoeveel is 70 plus 75, 145. Dat is een probleem. En er zijn verschillende benaderingen voor. Eén benadering is deze. In vers 26 van hoofdstuk 11 zagen wij dat hij 70 jaar geleefd had en hij verwekte Abel, Nachor en Haran. Oké. We geloven niet dat die drie een drieling waren. Wat we dus zien is dat het niet per se hoeft te zijn dat zij alle drie op toen hij 70 was geboren, dat zij alle drie op hetzelfde moment geboren werden. Maar dat de eerste, en het is niet omdat Abraham de eerste staat dat hij per se de oudste moet zijn, want daar komen we ook nog andere schriftplaatsen tegen. Dus dat hij eigenlijk pas op latere leeftijd, 75 jaar, wacht, ik moet even vertellen. Hij was 70. 205 min 75, dan zit het op 130, dus 60 jaar later, amai, 60 jaar later pas Abraham heeft verwekt. En dat de eerste van zijn zonen, wie dat dan ook was, op dat moment is verwekt geweest. Dat is een uitlegging. Een andere uitlegging is deze, dat, laat mij even kijken, dat de Samaritaanse Pentateuch, een heel woord, eigenlijk doet vermoeden dat hier een schrijffout is gemaakt in het kopiëren van de Bijbel. Want de Samaritaanse Pentateuch, dus dat is niet de eerste vijf boeken van Mozes, dat is de Pentateuch, en de Samaritanen hebben ook hun kopie. En die spreken dat Terach maar 145 jaar oud is geworden. En dan zou het eigenlijk wel gewoon kloppen. Dus dat zijn twee mogelijke uitleggen. Natuurlijk is de vraag, in welke mate is die Samaritaanse Pentateuch betrouwbaar, want wij vertrouwen toch meer in het algemeen op de Hebreeuwse geschriften. Dan is er een extra element eigenlijk, dat Philo, een Joodse geschiedschrijver, of een filosoof uit de tweede eeuw voor Christus, of nee, was rond de tijd van Christus, hij schreef in zijn geschriften dat ook Terach stierf en dat Abraham toen pas vertrok. En hij spreekt ook van 145 jaar. Hij heeft blijkbaar dan toch toegang gehad tot geschriften waar hij dat uit heeft kunnen concluderen. Maar als wij ons moeten baseren op deze geschriften, onze vertaling die we nu hebben, dan zitten we met een dilemma. Dus het is aan u om daar misschien nog een extra uitlegging aan te geven. Ik bedoel, ik zeg niet uit de duim zuigen, maar iets waar je redelijk over kunt nadenken, wat steek houdt. Maar dat zijn de twee meest gangbare uitleggingen voor dit probleem. Maar dat is alleszins een probleem. Als je de tijd gewoon gaat aanhouden, ja, dan zou het niet kloppen dat Abraham vertrokken is toen zijn pa stierf, want die zou dan nog leven als hij 205 jaar leefde, als we ervan uitgaan dat hij de eerste zoon is die op 70 jaar verwekt is. Dat wil ik even meegeven. Maar, laten we terug naar Handelingen gaan. Moest daar nog iets onduidelijkheid over zijn, dan kunnen we daar altijd nog wel wat verder over spreken. Maar ik geef het u mee dat je daar toch, dat je daar over gaat nadenken, dat je weet dat dat zich stelt, dat dat probleem zich stelt in de schrift. En uiteindelijk hoeft het geen probleem te zijn, want als een van die uitleggingen juist is, is het eigenlijk helemaal geen probleem, dan is het vrij goed verklaarbaar. Gemakkelijk ook. Maar, wat zien we dus? Er was nog iets wat ik daarover wil zeggen. Als we gaan kijken in Genesis, dan zien we dat Abraham werd geroepen. Als we gaan naar Genesis hoofdstuk 15. Daar zien wij in vers 7. Hij zeide tot hem, ik ben de Heere die uit Ur der Chaldeeën hebt geleid om u dit land in bezit te nemen. Maar het is pas in Haran dat we zien dat God gesproken heeft tot Abraham. Nu wat zegt Stefanus? Stefanus zegt in zijn verhaal, en dat is die informatie eigenlijk, wat we misschien hadden kunnen weten uit afleiding, maar Stefanus zegt dat het ook werkelijk gebeurd is. Wat is er gebeurd al in Ur, daar waar het Oude Testament, als je het verhaal gaat lezen, Genesis 11 en verder, is er eigenlijk geen sprake van. Maar wat heeft Abraham reeds gehoord van God toen hij nog in Mesopotamië was? Dat God in vers 3 van Handelingen hoofdstuk 7, dat God toen al tegen hem gezegd heeft, je gesproken heeft tot hem, verlaat uw land en uw bloedverwant en kom herwaarts naar het land dat ik u wijzen zal. Dus al voor Haran, reeds in Ur, heeft God gesproken tot Abraham. Daar waar Genesis dat eigenlijk niet met die woorden zegt. Oké, dan gaan we verder. In vers 5 van Handelingen hoofdstuk 7. En God gaf hem geen erfdeel daarin, zelfs niet één voet. Maar God beloofde het hem en zijn nakomelingschap tot een bezitting te geven, ofschoon hij geen kinderen had. En God sprak al dus dat zijn nakomelingen bijwoners zouden zijn in een vreemd land, en dat zij hen knechten en mishandelen zouden 400 jaren. Maar het volk dat zij dienen zullen, zal ik oordelen, sprak God, en daarna zullen zij uittrekken en mij vereren aan deze plaats. En hij gaf hem het verbond van de besnijdenis, en aldus verwekte hij Isaac en besneed hem op de achtste dag, en Isaac verwekte Jacob en Jacob de 12 aartsvaders. Dat is het eerste deel van zijn prediking. Nu, Abraham werd geroepen uit Ur, werd geleid naar Haran, zijn vader stierf, en toen vertrok hij naar het beloofde land. Abraham zelf heeft nooit het beloofde land in bezit kunnen nemen. Hij heeft dat nooit zelf, die belofte aan zich, vervuld gekregen. Het is zijn nakomelingschap dat het land in bezit heeft genomen. Maar, wat zegt Stefanus over die feiten, dat God gesproken had, dat zijn nakomelingen, vers 6, en dat die bijwoners zouden zijn in een vreemd land. En dat zij hen knechten en mishandelen zouden 400 jaren. Wel, dat stukje is het eerste stukje waar de preek verder over zal gaan. Als je vers 9 tot 22 wil aanstippen, dat is eigenlijk het volgende stuk wat hij, waarover hij gaat uitbreiden. Over dat zij bijwoners zouden zijn in een vreemd land en dat zij 400 jaar lang mishandeld en verdrukt zouden worden. Maar als je dan verder gaat kijken in de prediking, vers 23 tot 43, dat is het volgende stuk, waarin wordt, als hij zegt in vers 7, daarna zullen zij uittrekken, dat is waar dat stuk over gaat, als zij uittrekken uit Egypte. En het laatste stukje, vers 44 tot 50, als God zegt, en zij zullen mij vereren aan deze plaats, dat is waar dat stuk over gaat. Dus dat is eigenlijk een outline van de prediking die hij aan het geven is, en hoe hij dat nog verder gaat uitdiepen. En dat gaan we ook de volgende keren zien. Maar, ik wil nog enkele dingen daarover zeggen. Wat zegt hij in vers 6? De nakomelingen die zouden bijwoners zijn in een vreemd land en zij zouden geknecht en mishandeld worden 400 jaren lang. Nu, kijk eens in Genesis hoofdstuk 15. Want daar zitten we ook met een probleem. Ik heb vandaag veel problemen tegen. Genesis 15, is het moment dat God weer die belofte aan Abraham bevestigt. Want het staat er in vers 13. Hij zeide tot Abraham, weet voorzeker dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat het hunne niet is, en dat zij hen dienen zullen, en dat die hen zullen verdrukken 400 jaar. De verdrukking zou 400 jaar duren. Maar Handelingen spreekt over... De belofte werd gegeven en het volk zou 400 jaar verdrukt worden. Dat is hetzelfde als wat daar staat. Maar het moment dat de belofte aan Abraham wordt gegeven, tot het moment dat het volk naar Egypte gaat, daar zit nog 200 jaar tussen. Ja? Kijk nu eens naar Galaten hoofdstuk 3, dan komen we ons probleem tegen. Vers 17. Maar we zullen beginnen in vers 16. Nu werd aan Abraham de belofte gedaan en aan zijn zaad, hij zegt niet en aan zijn zaden, in het meervoud, maar in het enkelvoud, en aan uw zaad, dat wil zeggen aan Christus. Ik bedoel dit. De wet die 430 jaar later gekomen is, maakt het testament, waaraan door God de voorrechtskracht verleend heeft, niet ongeldig, zodat zij de belofte haar kracht zou doen verliezen. Wat lijkt Paulus hier te zeggen? De belofte gedaan aan Abraham, 430 jaar later, komt de wet. Is dat zo? De belofte gedaan aan Abraham, tot het moment dat zij naar Egypte gaan, dat is 200 jaar tussen. En dan is er 400 jaar verdrukking. Oké, het hoeft geen probleem te zijn. Ik zal u wat mogelijkheden aanreiken. Die 400 jaar, daar denk ik sowieso van dat Stefanus niet exact 430 jaar hoeft te bedoelen. Hij rondt dat af. Maar stel u voor, als hij hier iets zou zeggen wat historisch niet juist zou zijn, dan zou dat natuurlijk iets zijn waar de Joodse raad, die erop uit waren om hen een loer te draaien, als Stefanus daar iets zou zeggen wat zij zouden zeggen van dit is gewoon niet juist, ja, dan hadden ze juist een grond om te zeggen van kijk, uw kennis trekt nergens op. Maar die 400 jaren, die kan bedoelen en verwijzen alleen naar de periode dat zij verdrukt werden in Egypte. Maar Paulus verbindt de belofte die gedaan werd aan 430 jaar en daarna werd de wet gegeven. Dus waarom maakt Paulus 430 jaar, terwijl eigenlijk die 200 jaar dat aan Abraham die belofte gedaan werd en toen zij Egypte binnengingen, die wordt dan weggelaten. Waar is die 200 jaar dan? Wel, een mogelijk antwoord is dit. Kijk eens in Exodus hoofdstuk 12, vers 40. Daar staat ook, de tijd dat de Israëlieten in Egypte gewoond hadden, was 430 jaar. De LXX, de Septuagint, die voegt hier nog iets toe. Die voegt toe de tijd dat Jacob in Haran heeft geleefd. Voegt hij hier aan toe. En dat verklaart die 30 jaar die eigenlijk waar niet over gesproken wordt in Genesis, maar ook niet over gesproken wordt door Stefanus, maar die is er wel. Plus, dan zitten we nog op probleem met die 200 jaar. En er is een man, ik weet niet zijn naam niet meer, die zegt dit. Die belofte, die is niet alleen aan Abraham gegeven. Die is ook gegeven aan Isaac. En die is ook herhaald aan Jacob. En als je dan eigenlijk gaat tellen vanaf het moment dat die belofte aan Jacob wordt gegeven, want hij is degene wiens naam Israël is geworden, klopt dat perfect met 430 jaar. En daar komt Paulus ook aan zijn 430 jaar. En dat is eigenlijk het antwoord op dat probleem, wat eigenlijk ook weer geen probleem hoeft te zijn. Maar iemand die dan gaat gewoon die Bijbel gaat benaderen en die gaat zeggen, oh ja, 430 jaar, maar ja, dus Abraham werd die belofte gegeven, daar zit minstens 600 jaar tussen, dus dat klopt niet. Wel, het klopt wel. Dat hangt er vanaf hoe je dat weer gaat interpreteren. Maar, dit is waar Stefanus zijn verdediging mee begint. Bij Abraham. En hij gaat dit ook, hij is iets aan het opbouwen. Hij is niet gewoon aan het laten aan stoeven van kijk eens wat ik allemaal ken. Kijk eens wat ik allemaal weet. Kijk eens wat ik allemaal kan vertellen. Hij wil een punt gaan maken. Een punt dat hij op het einde van zijn verdediging tot een toepassing gaat brengen. Op hen die daar zitten en het luisteren zijn naar hem. Hij is die gaan opbouwen. Om hun aanklacht te weerleggen. En dat laat ook zien hoe belangrijk het is. Dit zijn misschien niet de fijnste studies. En er zijn studies dat je zit, dat je denkt van, alsjeblieft, en gaat het toch nog lang duren, en ik ben eigenlijk toch moe, en ik wil, het is eigenlijk maar saai, en het is eigenlijk niet zo aansprekend. Maar het is deze kennis die Stefanus wel helpt, om te ontkrachten de beschuldiging die tegen hem werd gemaakt. En om eigenlijk het mes te steken in die mensen hun harten. Om hen te overtuigen. Jullie zijn zo verkeerd bezig. En jullie die leraars van de wet zijn. Kijk eens wat de wet over jullie aan het zeggen is. Hoe de wet tegen jullie getuigt. En hoe jullie mis zijn. Maar om dat te doen. Is hij iets aan het opbouwen. En dat moeten wij ook proberen. Als wij spreken met mensen. Wij moeten niet altijd gewoon een argument willen maken van zus of zo. Soms is het beter dat je iets probeert op te bouwen. Om tot een conclusie te komen dat degene die dat hoort, dat hij daarover kan nadenken en zelf de conclusie kan maken van hey, oh, heb je gehoord wat hij gezegd heeft? Wat heeft hij over mij gezegd? Terwijl eigenlijk er helemaal, als we gaan zien, Stefanus gaat niet spreken over die mensen daar, dan alleen in zijn conclusie, in zijn toepassing, als hij zijn preek tot een einde brengt. Maar hij laat dan zien, door de kennis die hij heeft, hoe hun werkelijke toestand tegenover God is. En laten wij dat ook proberen, ons toch meer en meer te verdiepen in de details, in het woord van God, ons daarmee voeden, dat wij ook die wijsheid mogen hebben om op de juiste momenten en op de juiste wijze de kennis die we hebben, om die toe te passen. Opdat mensen daardoor tot inkeer gaan komen, of zich serieus gaan ergeren aan ons, en zoals ze gedaan hebben aan Stefanus, wat we volgende keer zullen zien, hem gaan stenigen. Omdat ze zo kwaad waren, omdat hij zo gelijk had. Maar dan gaan we vandaag, ik zal het hier vandaag laten, het is toch weer 40 minuten geworden, maar de rest zullen we dan de volgende keer verder gaan. Amen.